Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen en wie heeft lust de Heere te vrezen? Wij gaan samen het woord van de Heere lezen en we doen dat uit de psalmen. Ik lees met u de 17e psalm. Als we dit gedeelte uit de schrift hebben gelezen, zingen we psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei, neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan, laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht. Gij hebt mij getoetst, gij vindt niets. Hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord van uw lippen gewacht voor de paden van de inbreker, houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voeten niet zouden wankelen. Ik roep u aan, omdat gij mij verhoort. O God, neig uw oor tot mij, hoor mijn reden. Maak uw weldadigheden wonderbaar, gij die verlost degene die op u betrouwen, van degene die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als het zwart des oogappels. Verberg mij onder de schaduw uwer vleugelen. Voor het aangezicht van de goddelozen die mij verwoesten, van mijn doodvijanden die mij omringen. Met hun vet besluiten ze zich, met hun mond spreken zij hoovaardig. In onze gang hebben zij ons nu omsingeld. Ze zetten hun ogen op ons, ter aarde nederbukkende. Hij is gelijk als een leeuw die begeert te roven en als een jonge leeuw zittende in verborgen plaatsen. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder. Bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddeloze, met uw hand van de lieden, o Heere, van de lieden die van de wereld zijn. Welke deel in dit leven is, welke buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en ze laten hun overschot hun kinderkens achter. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. Laten we samen eerst bidden. Heere, u wilde ons vandaag hier brengen en we mochten allemaal in gezondheid en in welstand hier aankomen. En daarvoor danken wij u. Laat dat inderdaad voor ons en door ons beseft worden als een zegen. Geef dat we het verstaan, Heere, dat ook in bewaring en bescherming in ons dagelijkse leven wij helemaal van u de Heere afhankelijk zijn. Er is meer waarvoor we mogen danken, Heere. Ook voor het feit dat Peter en Rianne vandaag zojuist op het gemeentehuis in Westerbork een huwelijk mochten beginnen, aan elkaar verbonden door uw hand via uw dienares de overheid. Gij hebt ze samengebracht. Gij hebt ze aan elkaar gebonden door de band van het huwelijk. En dat is ook een reden tot dankbaarheid. U die het gezegd hebt dat het niet goed is dat een mens alleen zij. U maakte in de tijd heel lang geleden al aan Adam zijn vrouw en u bracht haar tot hem en u gaf haar aan hem. En zo geeft u nog mensen aan elkaar, opdat ze door dit leven heen elkaar tot hulp en tot steun, tot bijstand zouden zijn in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Heere, voor die zegen die u aan dit bruidspaar hebt gegeven, willen wij u ootmoedig danken. Voor het feit dat hun ouders er getuigen van mogen zijn, willen we u eveneens erkennen. Voor het feit, Heere, dat u zelfs nog een generatie daarvoor gelegenheid gaf om er getuigen van te zijn. Al is het dan soms op een afstand, maar er mag toch ook van heel dichtbij iets ervaren worden van de vreugde van de kleinkinderen. En mogen we zo uw naam ootmoedig danken, Heere, voor het feit dat u dit in deze familiekringen wilt geven. En laat het vandaag nu verder goed mogen zijn. Bijzonder ook op deze middag hier in uw huis, waar we samen een ogenblik mogen stilstaan bij een boodschap uit uw eigen woord, dat dit bruidspaar bijzonder mag worden meegegeven, maar dat uiteindelijk toch ook bedoeld is weer voor ons allemaal. Want wat zij nodig hebben, heel bijzonder op deze trouwdag en in hun huwelijksweg, dat hebben we allemaal nodig. Laat het dan misschien voor de een wat anders toegepast moeten worden dan voor de ander. Maar in beginsel zijn we allemaal afhankelijk van die genade die gij in de Heer Jezus Christus geopenbaard hebt. Zijn we afhankelijk van die zorg en die leiding en die besturing in ons leven, waardoor we het leren beoefenen en gedurig weer in praktijk mogen brengen om in uw wegen te gaan. Er is genade voor nodig, want van nature doen we dat geen van allen. Verkiezen we dat ook niet. Hebben we al lang voor een andere weg gekozen. En daar zullen we ons wel in blijven begeven. Die keus die zullen wij zelf nooit veranderen. Die wordt alleen anders als u ons anders doet kiezen. Als u er ons ook van overtuigt dat de weg die we al gekozen hebben een weg is die ten dode voert en niet naar het leven. En als u ons dan begeerte geeft, hartelijke oprechte begeerte, liefde om u de Heere te dienen en om naar uw wil te vragen. Heere, daarom bidden wij van uw zegen, uw woord voor ons allemaal. Doe het ons ook verstaan. Laat dan ook de kinderen die er vanmiddag bij zijn en die al een psalmvers gezongen hebben, er ook iets van mogen begrijpen. Misschien lang niet alles, maar toch wel iets, Heere, dat ook in hun hart zou mogen blijven haken. En waar zij ook nog eens aan terug zullen mogen denken. Wij bidden van u, Heere, zegen ons samen zijn. En geef dat uw geest in ons midden krachtig en heerlijk zal werken. Als we het u vragen, Heere, laten we dat dan inderdaad ook doen in het besef dat we het niet verdiend hebben. En het is ook zo, verdiend hebben we het niet. Ook niet dat u vanmiddag in ons midden bent en dat u uw woord nog geeft en zegent. Doe het toch. Doe het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zullen samen zingen uit de 84ste psalm, het derde en vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. U hebt er op gerekend, neem ik aan, dat er vanmiddag ook gelegenheid is om de Heere een gave te geven voor zijn dienst. U krijgt daar nu gelegenheid voor. Wij zullen met elkaar een ogenblik stilstaan bij wat we lezen in deze 17e psalm in het 5e vers. Daar vinden wij het woord Gods voor de prediking van vanmiddag. Waar de dichter David zegt: houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Een stukje uit een psalm die aangekondigd wordt in het begin al als een gebed van David. Maar als je het goed leest, deze psalm, dan is het niet alleen maar een gebed, maar dan is het eigenlijk ook een belijdenis. David doet belijdenis van de keus die hij in zijn leven heeft mogen doen. De keus om de Heere te dienen. En daar heeft hij ook naar geleefd. Hij heeft niet alleen maar die keus mogen doen, maar hij heeft het ook in zijn leven in praktijk mogen brengen. Met vallen en opstaan. En anders zal het ook wel nooit kunnen. Maar toch, hij heeft het in zijn leven met ernst gezocht om naar de belijdenis die hij afgelegd heeft ook te leven. Kijkt u maar eens in vers 3. Gij hebt, zo zegt hij tegen de Heere, en dan moet een mens dat toch inderdaad wel durven zeggen: gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, gij hebt mij getoetst, gij vindt niets. David is zich op dat moment in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht niet bewust van een bepaald kwaad dat hij heeft bedreven, waar hij in leeft. In alle oprechtheid heeft hij zijn hart geprobeerd te zuiveren en zijn wegen te richten naar de wil en naar de inzettingen van de Heere. En daarom zegt hij ook: hetgeen ik gedacht heb, overtreed mijn mond niet. Ik heb me, zo zegt hij in vers 4, naar het woord van uw lippen gewacht voor de paden van de inbreker. Ik zei al, zo heeft hij zijn keus mogen doen en zo heeft hij zijn keus ook mogen herhalen in de praktijk van zijn leven. Peter en Rianne, jullie staan ook vlak voor het moment dat je na deze trouwdag, precies een week na vandaag, ook belijdenis hoopt te doen op de Hemelvaartsdag. Samen met nog weer een stel andere belijdeniscategorisanten, zul je dan ook een keus uitspreken. Een keus om ook in de wegen van de Heere te gaan, de Heere te zoeken in je leven, de Heere te dienen. Nu een week voor die tijd sta je ook voor Gods aangezicht. Niet om belijdenis te doen, maar om toch een belofte af te leggen. En daarin eigenlijk ook een belijdenis uit te spreken. De vragen die je straks gaat beantwoorden zijn een belofte. Maar laat het dan, zoals bij David, die ook de goede keus mocht doen en die dat ook mocht uitspreken, tegelijkertijd ook maar een hartelijk gebed zijn. Want dat is het ook in deze psalm. Daarom, ik begon al met te zeggen wat die psalm in het begin ook zegt, het is Davids gebed. Zij het dan dat het de vorm van een belijdenis heeft, maar hij heeft heel goed zich gerealiseerd dat om in getrouwheid naar zijn belijdenis te leven, hij wel degelijk de Heere zelf en de genade van de Heere nodig heeft. En daarom horen we hem er in deze psalm ook om vragen. Want als hij dat beleid in de versen 3 en 4 waar ik even uit citeerde, ik sla even vers 5 over onze tekst, dan hoor je hem in vers 6 onmiddellijk bidden: ik roep u aan, omdat gij mij verhoort. O God, neig uw oor tot mij, hoor mijn reden. U ziet ze in elkaar gevlochten liggen, de belijdenis en het gebed. En zo zou ik nou eigenlijk de woorden van de tekst ook maar willen lezen. Enerzijds als een belijdenis, hoe David dat nu zoekt te beoefenen en zijn keus na te komen en waar te maken. En tegelijkertijd als een gebed dat de Heere hem daarbij zelf leiden wil. Want hij is heel goed zich bewust van zijn eigen zwakheid. Een mens kan wel wat beloven, ook aan de Heere beloven. Maar kan hij het echt volbrengen? Kan hij echt waarmaken tegenover God wat hij op zijn trouwdag beloofde? Wat hij in het uur van zijn belijdenis belooft? Wat hij op een ander moment bij de doop van zijn kinderen belooft? Kan een mens het ooit echt waarmaken? En daarom, je kan het belijden, maar laat het belijden tegelijkertijd bidden zijn. Bidden dat God je gangen wil houden in zijn voetstappen, in zijn sporen. En dat je voetstappen op die manier niet zullen uitglijden. Dat is een beeld wat David gebruikt. Ik weet niet of ik het helemaal juist heb. Ik geloof, dat heb ik trouwens gelezen, dat er wel twee beelden aan deze beeldspraak, aan deze woorden ten grondslag kunnen liggen. Als je let op dat woordje houden, dan kun je je een ander beeld voor de geest roepen dan wanneer je het leest, of wanneer je deze woorden leest, dat het gaat om in uw sporen te gaan. Laat ik allebei die beelden die hier aan ten grondslag kunnen liggen, die het uitgangspunt bij de woorden van deze dichter zijn, u maar proberen voor te stellen. En misschien kunnen jullie dat ook wel een klein beetje begrijpen, jongens en meisjes. Want ik begrijp heel best dat een kerkdienst voor jullie eigenlijk heel lang duurt en dat er allerlei dingen gezegd worden in een kerkdienst die je ook weer niet zo goed kan begrijpen. Nou, dat is ook heel begrijpelijk, want als grote mensen met elkaar praten, dan gaat het vaak ook over dingen die jullie niet zo goed snappen, nietwaar? Dus als het in de kerk over dingen gaat die de Heere geopenbaard heeft in zijn woord, dan zal dat best ook wel eens wat zijn wat voor jullie een beetje te moeilijk is. Maar ik denk dat jullie toch wel een beetje kunnen begrijpen als ik een beeld gebruik van een paard. Hebben jullie verstand van paardrijden? Ja? Heb je wel eens iemand gezien die op de bok van een wagen zat waar een paar paarden voorliepen? En die wagen, die kar waar die man op zat en waar die paarden voorliepen, die moest een helling af. Nou, dan loop je gevaar dat die kar ineens een heel stuk sneller gaat. En dat die paarden daarom ook een heel stuk sneller moeten lopen. En dat kan gevaarlijk zijn, want dan kunnen ze struikelen. Wat doet die koetsier die op de bok van de kar zit? Die trekt aan de leidsels om die paarden kalm te houden, zodat ze niet zo hard gaan lopen. Hij houdt ze in, begrijp je? Ik denk dat David dat bedoelt. Dat hij aan de Heere vraagt, Heere, houd mij in. Want ik ben geneigd om veel te hard te lopen. Ik ben geneigd om in de weg die ik ga, al is het de weg die de Heere heeft gewezen, toch verkeerde dingen te doen. Als ik, zo zegt David tegen de Heere, als ik te veel ruimte krijg, als ik mijn gang kan gaan, als ik de teugels niet voel, dan gaat het mis. Dan ben ik een gevaar voor mezelf. Dan wil ik soms veel sneller als dat goed voor me is. Dan val ik. Dan loopt het verkeerd met me af. Daarom, wat die man op de bok van de kar doet, dat is eigenlijk de rem erop zetten. En dat moet in een mensenleven ook gebeuren. Zeker met mensen met nogal een vooruitstrevend karakter, een beetje een impulsief gedrag en ik weet niet wat voor allerlei kenmerken nog meer. Mensen moeten worden afgeremd. God moet in het leven van zijn volk ook de rem er wel eens op zetten. Want je hebt het niet eens in de gaten hoe gemakkelijk je verkeerd gaat en hoe gemakkelijk je uit de weg gaat en hoe snel het gebeurd is dat je jezelf een ongeluk op de hals gehaald hebt. God moet ons aan de teugel houden. Begrijpt u wat ik bedoel, ook in geestelijk opzicht? Dat de Heer ons voor onszelf moet bewaren. Als hij ons aan onszelf zou overlaten, ach, wat gebeurt er dan? Moet je eens aan David zelf vragen. Heere, als u de rem er niet opzet, dan gaat het helemaal verkeerd in mijn leven. David heeft het zelf ondervonden. Het zou best eens kunnen wezen dat als hij deze psalm, dit gebed, gebeden heeft in een wat latere periode in zijn leven, dat hij toen al denkende aan datgene wat er gebeurd is, tegen de Heere gezegd heeft: Heere, houd u me alstublieft vast. Want dan herinnert hij zich die keren dat hij niet vastgehouden werd en waar hij toen in terecht kwam. En het is dat God zijn genade aan hem niet heeft onthouden. Het is dat de Heere hem toch weer opgezocht heeft. Maar anders was David voor altijd verloren geweest. Doordat hij de rem niet voelde. En doordat hij maar doorging en uiteindelijk in het verderf kwam. Daar denk ik aan als ik dat woord houdende lees. Inhoudende. Er is ook een ander beeld. Dan denk ik weer aan die kinderen. Zijn jullie wel eens in de bergen geweest? Misschien niet. Misschien heb je wel eens een plaatje van bergen gezien. Dat zal zeker wel. En dan weet je dat die bergen hele steile wanden hebben en dat je er eigenlijk heel gevaarlijk, dat het heel gevaarlijk is om die bergen te beklimmen. En toch doen sommige mensen dat. Sommige mensen die zijn er heel in bedreven om zo'n berg te beklimmen. Alleen je moet dat nooit op je houtje, eigen houtje doen. Als je dat iets wil doen, dan is het veel beter om een gids mee te nemen. Iemand die precies op de hoogte is van waar het gevaarlijk is en waar je net inderdaad toch wel je voeten neer kan zetten en waar je niet gaat verongelukken. Iemand die daar heel bekend is, die precies op de hoogte is van al de paadjes die er zijn en ook precies op de hoogte is van die plekken waar je maar een eentje bij vandaan moet komen. En als zo'n gids nou voorop gaat en hij heeft zijn voeten ergens neergezet en jij komt erachteraan, dan kun je jouw voeten op diezelfde plek zetten waar die gids zijn voets gezet heeft. Want hij kon daar staan. En dan kan een ander die achter hem aankomt daar toch ook staan. En als hij dan weer een stap verder gegaan is, dan kun je ook weer een stap verder. Maar dan moet je wel in zijn voetstappen gaan. Dan is het veilig. Dat beeld kan David ook voor ogen gehad hebben. Als hij zegt: Heere, houd u alstublieft mijn gangen in uw sporen. Heere, zo vraagt hij dan aan de Heere: wees u mijn gids. Gaat u in mijn leven voorop. En zodat ik de weg goed kan zien. En zodat ik ook daar kan gaan staan waar u al eerder uw voetstappen hebt neergezet. Want dan zal ik niet wankelen. Dan zullen mijn voeten niet uitglijden. Want waar u uw voetstappen gezet hebt, daar is het kennelijk veilig. En zo zijn die smalle bergpaden in de bergen toch nog wel veilig om te gaan, als je maar achter de gids mag aankomen. En als je daar maar blijft en als je maar gedurig op hem let en als je niet alle kanten uit loopt te kijken en dan ineens die gids uit het oog verloren bent, ja, want waar je dan terechtkomt, dan wankelen je voeten. Dan kun je gaan glijden en dan kom je weer om. Twee beelden die eigenlijk allebei aangeven dat David zich heel goed bewust is dat hij maar een afhankelijk mens is. En dat hij echt niet op eigen houtje kan. En dat kan geen mens. Ik denk niet dat jullie dat ook graag doen, hè? Helemaal op je eigen houtje. Je hebt toch graag nog dat de juffrouw op school ook vertelt, zo en zo moet je dat doen. En niet dat je altijd zo gewillig luistert, maar toch doe je dat wel eens, hè. En je zou toch ook niet graag overal alleen heen gaan. Je hebt toch maar graag dat je moeder of je vader meegaat, of niet? Zeker als het hier of daar gevaarlijk is, dan heb je toch maar graag dat ze meegaan. En als er gevaar is, als er een grote hond waar je bang voor bent ineens op je afvliegt, dan kruip je toch al heel gauw achter je vader of moeder weg, of niet? Nou, dat zou ik zeggen. David deed dat ook. Die vraagt, Heere, gaat u voorop, dan kan ik achter u aankomen. Dan kan ik desnoods achter u wegkruipen. Dan ben ik veilig, dan kan het gevaar mij niet raken. Ja, je bent zo'n afhankelijk mens en jullie zijn het, maar we zijn het allemaal. Want op een gegeven ogenblik heeft je vader en heeft je moeder ook iemand nodig om achterweg te kruipen. Hebben we, als het erop aankomt, allemaal de Heere nodig om ons te leiden, om ons te besturen, om ons veiligheid te geven. Hij moet ons vertellen waar we heen moeten, hoe we daar kunnen komen en hoe we daar kunnen blijven. Nou, dan hoop ik dat jullie ook wat kunnen onthouden van de preek. Je hebt er een hele reis voor gemaakt, helemaal hierheen. Je was misschien nog nooit in deze buurt geweest. Dan kunnen jullie ook nog even thuis vertellen waar de preek over ging. Onthoud die voorbeelden. Dan heb je ook nog wat. En dan moet je maar aan je ouders vertellen dat David dit gebeden heeft. Niet omdat hij zelf zo sterk was, maar omdat hij zelf zo zwak was. Afgesproken? Dan ga ik nou verder tot de grote mensen spreken. Want wat zijn nou die sporen? Wat zijn nou die plekken waar de Heere onze voetstappen ook wil doen staan? Wat zijn nou die plaatsen waar de Heere ons in voorgegaan is? En laat ik het nou betrekken op de Heere Jezus. Waar is de Heere Jezus nou voorgegaan? Waar heeft Hij zijn voetstappen nou gezet? En waar moeten degenen die achter Hem aan begeren te komen hun voetstappen nu ook zetten? De paden van Gods inzettingen. De Heer Jezus kon zeggen op een gegeven ogenblik, wie van u overtuigt mij van zonde? En hij kon dat in het volste vertrouwen zeggen, dat er in heel die scharen niemand zou kunnen opstaan om tegen hem te kunnen zeggen, ja, ik kan u overtuigen van een bepaalde zonde. Want Jezus heeft altijd zijn voeten gezet op de weg die de Heere hem gewezen had. Hij heeft altijd gehoorzaam de wil van zijn God en Vader gedaan. En dat is de enige weg die wij gaan kunnen. Dat is de weg die de Heere in zijn wet heeft gewezen. Dat is de weg die de Heere in zijn evangelie heeft gewezen. En wie nu in zijn leven het in oprechtheid mag leren om God lief te hebben en nodig te hebben, die krijgt ook de wetten en de inzettingen en de rechten van de Heere lief. En die begeert zich daaraan te houden. En die zoekt daarbij te leven. De vreze des Heeren, zo noemt de Heere dat in zijn woord. De voetstappen van Christus drukken. Daarom zegt de Heer Jezus ook zo vaak, in de eerste plaats om deze reden, volg mij. Als hij zichzelf vergelijkt met het licht der wereld, dan zegt hij, die het licht der wereld heeft, die zal niet verdwalen. Die mij volgt, die zal niet omkomen in de duisternis. Nee, geen wonder. Wie aan zijn leiding zich mag onderwerpen, wie hem mag kennen als de gids in zijn leven, die zal niet kunnen verdwalen. Maar het probleem is niet dat de Heer Jezus geen goede gids is. Het probleem is niet dat de Heer Jezus soms fouten maakt in zijn gidswerk. Het probleem is dat degenen die hem volgen, hem uit het oog verliezen. En hun eigen koers weer maken. En net als die mensen die achter die gids in het berglandschap een uur lang aangegaan zijn en toen in één keer in de hele omgeving een prachtig stuk berglandschap zagen en daar zo door geboeid raakten dat ze bleven staan en dat die gids verder ging en dat ze hem straks niet eens meer in de ogen kunnen kijken en dat ze hem niet meer kunnen zien. Zo is het helaas met een mens. Zo is het helaas ook met een kind des Heren. Zo vaak de herder uit het oog verloren. Zo vaak in een weg gegaan waarin je geen zegen kunt verwachten. En daarom laat het allereerst ook jullie begeerte zijn, Peter en Ria, om deze Christus, deze zaligmaker in je leven te mogen zoeken en vinden. Om bij hem met al je noden en met al je vragen terecht te kunnen, maar vooral van hem te leren wat het is om echt in de wegen van de Heere te gaan. Die wegen en die rechten van de Heere, die worden ons in het woord van God ook nog wel op een andere manier voorgesteld. Niet alleen maar als de dingen die de Heere geopenbaard heeft, waarvan hij gezegd heeft, dit is de weg, wandelt daarin. Maar in de Bijbel vind je ook de uitdrukking dat Gods weg de aanduiding is van hoe hij een mens door het leven heen leidt. En dat is niet altijd makkelijk. Dan kom je ook met tegenslagen in aanraking. De manier waarop God ons mensenleven bestuurt, laten we eerlijk wezen. En je hoeft er niet eens oud voor te zijn om het toch al te ondervinden dat de weg van de Heere, de manier waarop de Heere ons leven bestuurt, vaak vragen oproept. Dat je er echt niet meer uit wijs kunt. Als het allemaal voorspoed is, dan zijn we er snel mee eens. Dan hebben we er echt geen probleem mee. Als God zo'n weg met ons wil gaan, dan kunnen we hem danken. Dan kunnen we hem vertrouwen. Dan hebben we echt alle stof tot tevredenheid in ons leven. Als je zo je trouwdag mag beleven, en je mag na je trouwdag het ene jaar in het andere jaar uit iedere keer weer ondervinden dat de Heere zegen op zegen geeft en weldaad op weldaad verleent. Ach, dan hebben we helemaal geen moeite met de weg van de Heere. Maar straks lezen we uit het formulier ook dat eerste stuk weer. Dat de getrouwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Dus dat kan er ook zijn. En dat gebeurt ook. Niet altijd direct in het begin, maar er zijn nauwelijks mensenlevens in deze wereld aan te wijzen die altijd over rozen zijn gegaan. Elk huis heeft zijn kruis en elk hart kent zijn smart. Wat voor soort smart en wat voor soort kruis dan ook. En er zijn er die dat al heel snel ondervinden. En als je zo'n weg door de Heere gewezen krijgt en je moet zo achter hem aangaan, dan kom je niet op het moment, op een bepaald moment dat je de Heere uit het oog verliest, maar dan wil je zo'n weg soms niet eens. Als de Heere dan op zo'n kruispunt staat en hij gaat die kant links af. En je ziet al dat dat een donkere weg is. En je vreest voor die weg. Dan is er verzet in je hart om de Heere te volgen. Als de Heere tegenslagen zendt, ik zal dat maar niet allemaal uit gaan werken wat voor soorten tegenslagen. Maar als de Heere zo weg met je gaat en je voelt het aankomen en je merkt het in je ziel. Dan is het de mens er zo nog maar niet mee eens. En dan toch tegen de Heere zeggen, Heere, houd nu niet afdwalen. Laat ik nu ook genade ontvangen om te volgen. En laat ik nu ook genade ontvangen om te volgen, niet omdat het toch niet anders kan, met een weerbarstig en opstandig hart, maar geef me genade om te volgen met een gewillig gemaakt hart. Zonder u te verdenken, zonder het beter te willen weten, zonder te tegenspreken, zonder te murmureren, geef dat mijn hart zwijgt, dat mijn mond zwijgt en dat ik geloven mag, toch geloven mag, echt geloven mag omdat ik het niet zie, uw weg is toch volmaakt. En als ons de wegen die de Heere met ons gaat dan donker zijn, als er gevaren dreigen, als er tegenslagen zijn, Heere, houd dan toch mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Ik denk dat dat de enige veilige weg is voor de mens om te gaan. De weg die God wijst. De weg achter de zaligmaker, achter de herder. De weg, ook al is die moeilijk, maar dan toch van volgen. Ik hoop dat jullie die genade van de Heere mag ontvangen. Natuurlijk hoop ik dat die moeite om de weg van de Heere te gaan en achter de Heere aan te komen, dat die moeite die een mens daarbij op zijn levenspad kan vinden, voor jullie nog een hele tijd weg zullen blijven. En dat de Heere jullie in voorspoed achter hem aan zal doen gaan. Maar houd in gedachtenis, Gods weg is altijd volmaakt. Niet alleen als wij hem volmaakt vinden, ook als wij er een hele hoop bedenkingen bij daar zouden kunnen hebben. Gods weg is altijd volmaakt. En wanneer besef je dat? Dat besef je niet als je naar de omstandigheden kijkt, maar dat besef je als je wel aan het eind van de weg denkt. En als je voor jezelf in die weg des Heren mag gaan, de weg achter de zaligmaker, dat is ook de weg naar het eeuwig hemels Kanaan. Als je aan het eind van die weg denkt en als dat voor je oog mag verschijnen, dan is de weg daar naartoe eigenlijk niet eens de belangrijkste. Maar dan wordt dat einddoel het belangrijkste. En als het over die weg naar dat einddoel gaat, dan is de plek waar ik mijn voetstappen neer moet zetten ook niet het belangrijkste. Maar de hand die me vasthoudt, die wordt het belangrijkste. En de gids die me niet loslaat. En als ik afgedwaald ben, die weer op me wacht. En als ik gevallen ben, die me weer opraapt. En als ik gewond ben, die me geneest. Die wordt het belangrijkste. Om zo, en nou ga je samen, maar om zo samen aan de hand van die derde, die eigenlijk de eerste moet zijn, te gaan. Samen aan de hand van hem die zichzelf aanbiedt als de getrouwe gids naar het hemels vaderland. Mag je zo je huwelijksweg beginnen. En mogen de Heere jullie van dag tot dag zo op het smalle spoor geleiden. Om dan oprecht te mogen zeggen, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Amen. Psalm 17, het derde vers. We gaan samen het formulier lezen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Petrus van der Baan en Rianne Otten, die uw echterlijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die aan hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees, men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom zult ge niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen en ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat ook godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat ten iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Ten derde, zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood zal eten, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden, en ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie Gods zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom gij, Petrus van der Baan en Rianne Otte, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik u alle die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie verzoeken nu op te staan en elkaar de rechterhand te geven? Petrus van der Baan, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Rianne Otten hier tegenwoordig? Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop je antwoord? Rianne Otten, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Petrus van der Baan hier tegenwoordig. En dat ge, en belooft gij dat ge hem zult liefhebben, dat ge hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat ge hem zult dienen en helpen en hem nimmer meer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij zingen Psalm 134, het tweede vers. Peter en Rianne, de Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij daar samen om bidden. Genadige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht met dit bruidspaar en met allen om hen heen. Op deze hun trouwdag, op deze voor hen zo belangrijke dag. Heren, en als we uw aangezicht zoeken voor hen en met hen, dan is dat om bij u de zegen te zoeken, die alleen bij u te vinden is en die alleen van u te verkrijgen is. Wij mensen, we kunnen nooit verder gaan dan elkaar het goede toewensen. En misschien met een hele goede instelling tegenover elkaar kunnen we daar mogelijk ook nog een beetje een bijdrage aan leveren. Maar echt de zegen aan elkaar geven. De zegen die er voor dit leven is en de zegen die er voor na dit leven is. Ach, dan staan we voor dingen die buiten het bereik van onze handen liggen, heren. We voelen dat ook wel heel duidelijk bij speciale ogenblikken in ons leven. Ook dat we elkaar niet kunnen bewaren. Ook dat we elkaar niet kunnen beschermen tegen allerlei gevaren voor lichaam en geest. En daarom laten we u met elkaar mogen bidden, o God. Wilt gij uw handen beschermend over dit bruidspaar uitstrekken? Ja, wilt gij hun handen in uw handen nemen, o grote gids en leidsman, voleinde des geloofs, Heere Jezus Christus? Wilt u voorop gaan in hun leven? En wilt u ze geen ogenblik uit het oog verliezen? En wilt u hen gedurig genade geven om hun treden te zetten in uw sporen, om hun voeten te zetten daar waar gij aanwijst dat ze die zullen zetten? In de weg van gehoorzaamheid, in de weg van de vrezen des Heren, in de weg, ook als die moeilijk is, om zo toch achter u de Heren aan te komen. In voorspoed en in tegenspoed, in ziekte en in gezondheid en onder alle omstandigheden van het leven. Heren, u weet, zij zijn net als alle anderen tot hinken en zinken gereed, zwak van moed, klein van krachten. Ze moeten het ook maar nooit van zichzelf verwachten. Bewaart u hen er ook voor en geef hen een afhankelijk leven, kinderlijk afhankelijk, om steeds maar weer bij u te raden te gaan, achter u te schuilen, op u te hopen. Heren, houd gij hun beide handen dan met kracht omvat. Wees gij hun gedurig geleide op het smalle pad. Alleen, ook met z'n tweeën nog niet, kunnen ze toch eigenlijk niet verder. En daarom, heren, geef dat ze samen u de heren mogen dienen. En dat ze daarin elkaar ook tot een hand en een voet mogen zijn. En dat ze elkaar werkelijk mogen helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En als het u behaagt om dit huwelijk ook te bekronen met de kinderzegen, mogen ook die kinderen dan opgevoed worden in de vrezen van uw naam. En mogen zij met elkaar in diepe afhankelijkheid maar veel beoefenen wat de kinderen uit Rianne's klas vanmiddag gezongen hebben. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en de Heere zal u steeds gadeslaan. Maak dat waar in hun leven en zie zo in gunst en genade op hen neer. Heere, wij bidden u dat ge het alles verder wel wilt maken op deze dag en op de dagen die gaan komen met uzelf, want waar u bent, Heere, daar is geen gebrek. En waar u zorgt, daar hebben we zeker geen gebrek. En waar u vergeeft, daar is ook bewaring voor en kwijtschelding van de zonde zelfs. En waar u uw geest geeft, daar kan een mens niet meer dwalen. Hoor ons dan zo, om Jezus wil. Amen. We zullen nu staande zingen, het derde vers van diezelfde psalm 134. Peter en Rianne, je zult vandaag ongetwijfeld meer geschenken ontvangen en misschien al een hele hoop ontvangen hebben. Ik wil niet achterblijven en als ik met deze trouwbijbel voor jullie sta, dan heb ik hier in mijn handen het geschenk dat de kerkraad van onze gemeente in Middelharnis jullie mee wil geven. Een geëikt geschenk. Er is helemaal geen verrassing bij. Als je het van die kant bekijkt, want in de kerk krijg je eigenlijk nooit iets anders meer mee dan Gods woord. In de prediking, in de catechisatie. En op je trouwdag krijg je dan ook nog een exemplaar mee. Misschien dat je bij het verlaten van de zondagsschool, als je je dat nog kunt herinneren, ook wel eens een keer een maar dan kleinere bijbeltje hebt meegekregen. Maar op je trouwdag hoort er een trouwbijbel bij. Niks opzienbarends. Gewoon een geschenk dat iedereen krijgt. En toch het mooiste wat je mee kunt krijgen. Toch eigenlijk wel heel opzienbarend. Dat God zijn eigen woord in onze handen heeft gelegd. Dat de Heere ons zijn openbaring heeft willen toevertrouwen. Want nu weten we waar zijn voetsporen staan. En nu weten we wat zijn wegen zijn. En nu weten wij wie de enige betrouwbare gids is. En nu weten we hoe het gaan moet in ons leven. Zal het echt tot zegen zijn. Nu weten we ook hoe hij over een huwelijk denkt. En over een man in het huwelijk. En over een vrouw in het huwelijk. En hun verhouding tot elkaar. Nu weten wij ook hoe hij over een gezin denkt. Want het staat allemaal in dit boek. Gods weg met mensen. Gods weg tot het hart van mensen. Gods wegen in het hart van mensen. Ik zou door kunnen gaan. Maar het staat allemaal in dit boek. En dat heeft de Heere nou, zonder dat we er ooit om gevraagd hebben, aan ons willen toevertrouwen. De gids ten leven. Het woord des levens, woorden der zaligheid, de openbaring van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat veel jullie gebed zijn om de Heilige Geest, die het je doet verstaan en die het leert betrachten. En mogen het onderzoek van zijn woord voor je persoonlijk en voor jullie gemeenschappelijk tot rijke zegen zijn. Gemeente, wij gaan samen danken. Heren, we danken u ervoor dat we dit uur in uw huis mochten ontvangen. Dat u door het woord tot ons wilde spreken, tot het bruidspaar, maar tot ons allen. Dat zij een ja-woord mochten geven voor de tweede keer op deze dag. Duidelijk hoorbaar, in het openbaar, onder vele getuigen. Dat we samen met hem mochten bidden, dat we de troon der genade mochten bezoeken. Dat we u mochten vragen om uw zegen, want dat is het waar ze het meeste behoefte aan hebben. Laten ze dat ook maar gedurig beseffen. We danken u ervoor, Heren, dat u ons in alle rust dit uur in uw huis hebt gegeven. En als deze trouwdag nu verder gaat, en als er vreugde mag zijn en als er een feest mag wezen, Heren, laat het alles dan ook mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam. En heilig dan ook de vreugde van deze dag. Bewaar voor alles wat verkeerd is en geef dat ze het met elkaar aan het eind van deze dag ook in alle oprechtheid mogen en kunnen doen, namelijk uw grote naam ootmoedig danken voor alles wat u geschonken hebt. Wees u bij hen, wees u met dit bruidspaar bijzonder, wees u ook met hun ouders, met de grootouders voor zover nog in leven, met de andere familieleden en vrienden. Heren, laat ieder van zich voor zich toch mogen beseffen hoe nodig het is om u de Heren persoonlijk te leren kennen. En laten we niet rusten voordat wij dit gebed van David in alle oprechtheid mogen nabidden. En in alle eerlijkheid voor u de Heren mogen uitspreken dat gij onze gangen in uw sporen zou willen houden, opdat onze voetstappen nooit zouden wankelen. Ga gij ons dan voor op het levensspoor. Heren, wij bidden u voor hen die misschien met wat gemengde gevoelens een trouwdienst als deze meemaken. Als ze horen uit het formulier dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en in wie leven het toch wel zo is dat ze alleen zijn. Zou u willen geven dat ze die dingen ook voor u mogen brengen, en dat ze in uw genade mogen volgen, en dat gij hen genadig leiden wilt. Kon het zijn, Heren, mogen deze dingen ook tot u de Heren uitdrijven. Het zij dat we altijd nog alleen zijn geweest, het zij dat we alleen zijn komen te staan, waardoor dan ook. Heren, het kan moeilijk zijn en het kan veel vragen oproepen, maar houd ook dan de voetstappen in uw sporen. Hoor ons, genadige God, om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. er is straks voor degene die er later op deze dag geen gelegenheid voor hebben, gelegenheid om het bruidspaar na de kerkdienst hiervoor in de kerk toch te feliciteren. Laten we dan u heen gaan en de zegen des Heren ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en zij u genadig. Amen.